Shabbat shalom. Hartelijk dank voor de uitnodiging om hier in jullie midden te zijn. En zoals Gerda al zei, ben hier samen met mevrouw Martha. En nou, misschien is het wel goed om een paar dingen over mezelf te vertellen. Over ons te vertellen. Wij zijn 28, hè? Nee? 27? Ja, het gaat hard, hè? 27 jaar getrouwd. We wonen in Bodegraven, in de buurt van Gouda en Woerden. We hebben samen drie zoons gekregen en inmiddels ook een schoondochter. Laatste, onze oudste zoon en zijn vrouw, die woont in Canada sinds een goede maand. En de andere twee die wonen nog thuis, die zijn 20 en 25. Wij zijn groot geworden in de Griffemiddel gemeente. En daar hebben we 49 jaar ook hebben we aangesloten geweest. En in ons 50ste jaar, ons 50ste levensjaar ook, zijn wij overgegaan naar de Christengemeente in de Bron in Bodegraven zelf. Ik zou natuurlijk heel veel kunnen zeggen, maar dat is misschien wel goed om dat onder de soep of de koffie te doen als jullie vragen hebben. Het leven met de Heere God, dat mag ik al doen vanaf mijn tienerjaren. En in dat leven van de afgelopen jaren leer ik steeds meer ontdekken ook de rijkdom van de schrift. Ik studeer graag en ik deel graag uit. En dat doe ik op waar ik voor gevraagd word. En een van de vruchten van die studie is inderdaad dit boek. Ik heb een aantal exemplaren meegenomen. Esau, hij is Edom, over de verborgen strijd van het koninkrijk. Het is inderdaad geen dun boek. Ik heb er ook een jaar of vier over gedaan. En de aanleiding daartoe was eigenlijk heel eenvoudig. Dat was het woord zelf. In Genesis 36 staat de stamboom van Esau. En als je die dan leest en je leest dat hoofdstuk, dan denk je van ja, waarom staat dat hier eigenlijk? Notabene in de Torah. En het is het woord van God. Maar als ik het lees zo'n eerste keer, dan denk ik van, ik heb geen idee waarom de Heere God dat in het woord heeft gezet. En dat was voor mij ook het begin van een zoektocht naar de betekenis van Esau, van Edom en zeker ook van Amalek in de schriften. En het blijkt ook niet alleen in de schriften, maar ook in de wereldgeschiedenis. In de strijd tussen Jacob en Esau, de strijd tussen Israël en Edom, de strijd tussen Yeshua en zijn tegenstander, de Satan of Amalek, die is van generatie op generatie, zegt Exodus, en tot op de dag van vandaag. Daar gaat het boek over. Het boek is uiteraard te koop. Ik heb een aantal meegenomen. Als je zegt van nou, ik wil het overmaken, ik wil er eentje hebben en ik wil het vandaag meenemen, is prima. Je schrijft het gewoon op en dan komt het vast in orde. De prijs is €29,95. Nou, dan hebben we dat in ieder geval gehad. Dan kunnen we verder naar het woord. Hè, daar komen we tenslotte ook voor. En we zullen ook zien dat het woord van vandaag ook alles met Esau, met Edom te maken heeft. We hebben er al wat van gelezen, want Israël moest om het land van Edom heen trekken. En ik weet niet wie van u gisteravond naar het leerhuis geluisterd heeft van Radio Israël. Dan hoort u vandaag wat bekende klanken, maar ik heb er toch ook echt wel wat extra in gestopt. Want de parasha Hukat, eigenlijk staat er een bordje boven verboden toegang. En wat doet u als u het bordje ziet staan verboden toegang? Of een verkeersbord met daarop staat verboden in te rijden? En waarom hebben we deze bordjes eigenlijk? Nou, als er ergens een bordje staat verboden toegang, dan betekent dat eigenlijk dat is niet mijn terrein. Daar mag ik niet komen. Dat is niet mijn eigendom. En als er een bord staat niet inrijden, ga terug, dan is dat voor mijn welzijn, toch? En zeker ook voor degenen die van de andere kant komen. En in onze parasha voor deze Shabbat daar is de hele gemeenschap van Israël is samengekomen in Kadesh. Kadesh betekent heiligdom, we herkennen het woord Kadosh daarin. Heiligdom, heilige plaats. En Israël, volk Israël, is gekomen in het 40ste jaar van hun omzwervingen in de woestijn. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, ze zijn terug bij af. Want Kadesh was ook de plek waar 38 jaar eerder de verspieders uitgezonden werden. En u kent die geschiedenis. 12 verspieders uit elke stam 1. En ze brachten een goed gerucht, absoluut. Maar ook het gerucht van de grote steden en van de grote mensen waar zij zich als springhanen bij voelden. En het volk verloor de moed. Slechts 2 van hen, Caleb en Jozua, die behielden hun geloof. En als straf mocht het volk het land niet in. En zwierven ze nog 38 jaar door de woestijn. Alleen Caleb en Jozua, die zouden het land ingaan. En nu, in het 40ste jaar, daar zien we de tweede generatie aan de vooravond staan van de intocht in Canaan. En de apostel Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 17, daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Want Christus is voor ons tot zonde gemaakt, zegt Paulus. En die oude generatie is in de woestijn nagenoeg uitgestorven. Zij konden het beloofde land niet ingaan, staat er in de Hebreeënbrief, vanwege hun ongeloof. En nu is er een nieuwe generatie aangetreden. Parasha Hukat omvat nummer 19 vers 1 tot hoofdstuk 22 vers 1. En we hebben daarnet een stukje van het laatste gedeelte gelezen. En Hukat wil zeggen verordening of statuut, een inzetting. We herkennen dat vaak in de uitdrukking, de inzettingen en rechten. Het stamwoord van het Ischaka, dat betekent ook inkerven. Dus iets wat vaststaat, iets wat vastgelegd wordt. Een gewoonte die zo ingeslepen is dat het vanzelfsprekend is. In inzettingen en rechten zegt de schrift, zegt de Torah in Leviticus 18, wie ze doet zal leven. Rechten accepteer je en gewoonten onderhoud je. En in de parasha voor deze Sabbat lezen we dat Mirjam sterft. En dat Aaron sterft. En dat Mozes niet in Canaan mag. En we lezen dat het volk niet door Edom mag trekken. Het moet een omweg maken, weer opnieuw. En het kost strijd om aan de grens van Canaan te komen. En je zou zeggen, elke keer zie je dat bordje, stop, ga terug. Verboden toegang, alle seinen staan op rood. De toegang is versperd, verboden. Nu, dat zou ik ook graag als thema willen houden voor deze preek, verboden toegang. En we zien dat de toegang tot Canaan op 3 manieren wordt versperd. Het eerste is, zien we dat in het ritueel van ontzondiging, het eerste gedeelte. Het tweede zien we dat in het gebrek aan water. En in het derde zien we dat in het verbod om door Edom te trekken. Dus verboden toegang, het ritueel tot ontzondiging, het gebrek aan water en het verbod om door Edom te trekken. De parasha begint met de koekot, de verordening voor het water van ontzondiging. En daarvoor is de as van een jonge rode koe nodig. We gaan er zo meteen een en ander van lezen. Het woord koekot wordt gebruikt in vers 2, in vers 10 en in vers 21. En dat staat precies aan het begin, aan het einde en in het midden van dit voorschrift. Het midden is als het ware de omslag van het maken van het middel naar het gebruik van het middel. En het is een eeuwige verordening, staat er. De Gulat Olam. En u weet waarschijnlijk dat Olam hier ook een lange, maar eindige periode kan betekenen. Nu, laten we lezen. En ik lees een gedeelte uit de Nadische vertaling. Ik begin bij vers 1 en zo lopen we dit gedeelte door. Dan spreekt de ene tot Mozes en Aaron en zegt: dit is de inzetting van het onderricht dat de ene heeft geboden, en die zegt: spreek tot de zonen Israëls. Ze zullen naar jou meenemen een vaars, een rode, volmaakt, waaraan geen vlekje is, waarover nog geen kromhout is geklommen. Een vaars is een vrouwelijk rund, een koe. En men moet een vaars nemen waar nog geen juk op geweest is. Een koe die nog geen lasten heeft gedragen. Haar kracht is nog niet gebruikt om lasten te dragen of om het land te bewerken. Een vaars is een koe die nog niet gekalfd heeft. Maar of dat hier ook een voorwaarde is, dat is niet duidelijk. Het moet een volmaakt rode vaars zijn. En volmaakt, dat kan slaan op het rode, maar het kan ook slaan, dat is waarschijnlijker, dat het een koe is waaraan geen gebrek is. Want gebrek en de eeuwige gaan niet samen. Er zijn in de geschiedenis 9 rode kalveren geweest die voor dit reinigingsritueel gebruikt zijn. De eerste is hier, in nummer 19. En de as, zegt men, was voldoende tot aan de Babylonische ballingschap. En nadrukkelijk staat er ook dat het een rode vaars moet zijn. Rood Eduma. Zoals dat Adam, de rode mens uit de Adama, de rode aarde, geformeerd is. En Esau dankt zijn naam Edom aan het rode, het rode. En zeer zeker ziet rood ook op de kleur van het bloed, maar het is evenzeer ook de kleur van de aarde. Vers 3. Geven zult ge haar aan Eleazar de priester. Uitleiden zal hij haar naar buiten de legerplaats. En slachten zal men haar voor het aanschijn. Nemen zal dan Eleazar de priester iets van haar bloed met zijn wijsvinger. Sprenkelen zal hij iets van haar bloed in de richting van het aanschijn van de tent van samenkomst 7 malen. En dan wordt die vaars naar Eleazar gebracht en hij is nu nog priester. Straks is hij overpriester. Want Aaron, de huidige hoge priester, mocht niet in aanraking komen met de dood. En het bloed van de vaars die geslacht wordt, wordt 7 keer in de richting van het heiligdom van de tent van samenkomst gesprenkeld. En 7 duidt het de volledigheid aan. Het is dus het bloed dat verbinding legt tussen dit offer, tussen deze vaars en tussen het heiligdom. Vers 5. Verbranden zal men de vaars voor zijn ogen, haar huid, haar vlees en haar bloed, en zal hij tegelijk met haar mist verbranden. Nemen zal de priester dan cederhout, hyssop en scharlaken karmozijn. Werpen zal hij dat alles midden op de brandstapel met de vaars. Die hele vaars met huid en haar en alles wat daar aan vast zit, wordt verbrand. En terwijl het dode lichaam van die vaars brandt, werpt die priester cederhout, hyssop en karmozijn in het vuur. Dat zijn 3 elementen die ook gebruikt worden bij de reiniging van de melaatse. En in de structuur van de tekst van dit eerste gedeelte staat dit vers ook in het midden. Dat is het centrum van waaruit het allemaal gebeurt. Dat betekent dus ook dat deze 3 elementen van wezenlijke betekenis zijn. Laten we ze eens nader bekijken. Eerst die cederboom. En misschien kun je een cederboom voorstellen, een grote, machtige, majestueuze boom. Een indrukwekkende verschijning. Het Hebreeuwse woord, wat aan de grondslag ligt, ziet ook op stevig zijn. En het staat symbool voor een goed gevormde mannelijke gestalte. In de Bijbel staat de ceder voor kracht en macht en zeldzame schoonheid. Het hout is roodbruin en heeft een aromatische harsgeur. En het hout is duurzaam. Het verdraagt de tijd. Een van de kerkvaders vergeleek de ceder ook met het lichaam van Christus. Beide onvergankelijk, duurzaam. En de naalden van een ceder die groen blijven, hebben de symbolische betekenis: ik leef voor jou. Hyssop is een klein kruid dat gebruikt wordt in de Bijbel en in de Bijbeltijd als een kwastje. Zo werd met hyssop het bloed van het Pesachlam werd aan de deurposten gestreken. En het is ook een kruid wat sterk geurt en wat bitter smaakt. En zo kan de bitterheid van de zonde en de noodzaak van verzoening diep tot ons doordringen. De karmozijn is een rode kleur, die geeft een rode kleur en die is afkomstig van rode wormpjes. Die rode kleurstof die gevormd wordt uit de vrouwelijke worm, die wordt gebruikt om de kleding te kleuren. Dat geeft een stralende, dieprode kleur, scharlakenrood. En we horen Jesaja zeggen, en al waren uw zonden als scharlaken. Laten we nog eens een keer alle elementen langs gaan. De as van die vaas, die ziet op de mens. Wij zijn er immers niks anders dan stof en as, zegt de schrift. In het Hebreeuws is dat efer en aver. Woorden die sterk op elkaar lijken. Aver begint met een ajin en ever met een alef. Maar de andere twee letters, de p en de resh, die vormen tegelijkertijd ook het woord voor vaars. De far. Zit bijvoorbeeld in het woordje farao, maar ook in het woordje Efraïm. De vaars ziet dus op de mens, maar wel in dit geval een volmaakte mens, zoals deze uit de aarde, de rode aarde, is gevormd. Dit is een mens die nog geen lasten gedragen heeft. En is onze Heer Jezus Christus niet de volmaakte mens geworden op deze aarde? Het zederhout ziet ook op de duurzaamheid van de reiniging. Het ziet op het lichaam van Christus in zijn plaatsbekleding. En zijn offer was voor eens en altijd. En de hyssop en de karmozijn wijzen ons op de bitterheid van de zonde en de kracht van het verzoenende bloed van Christus. En het vuur wijst ons op de toren van God. Nadrukkelijk staat er dat het hele ritueel van verbranding buiten de legerplaats, buiten het kamp moet plaatsvinden. Zoals ook Yeshua buiten de legerplaats geleden heeft. Zie je wel hoe de schriften ook elke keer weer naar hem van hem getuigen. Het reinigingsritueel staat in verband met rein en onrein. En rein en onrein in de schrift staat altijd in verband met de dood. Met leven en dood. Want wie met de dood in aanraking komt, die wordt onrein. En daarom moeten ook allen die te maken hebben met de bereiding van de as, hun kleren wassen, hun lichaam wassen. Alleen degene die de as verzameld heeft, na de verbranding, de toren gestild is, zou je kunnen zeggen, die hoeft alleen zijn kleren te wassen. Dus merk dus op dat die as weliswaar het ingrediënt is tot het middel voor wat zondiging, maar die kracht heeft het alleen als het opgenomen is in het water. Wanneer het op de juiste wijze wordt toegepast. En dat is het tweede gedeelte van hoofdstuk 19. Hoe wordt dat middel nu toegepast? Dan zullen we dat ook lezen. Het tweede gedeelte vanaf vers 19 vers 14 in de uit de herziene vertaling. Dit is de wet die geldt wanneer een mens in een tent gestorven is. Ieder die deze tent ingaat en ieder die in deze tent aanwezig is, is 7 dagen onrein. Ook elk open vat waaraan geen bedekking met een koord is vastgemaakt is onrein. En ieder die in het open veld iemand door het zwaard gevallen is, een dode, de beenderen van een mens of een graf aanraakt, is 7 dagen onrein. En dan een kernvers. Voor zo'n onreine moet men wat van de as van dat dier dat voor de ontzondiging verbrand is nemen en daarop in een vat rondwater gieten. En iemand die rein is moet hyssop nemen en die in dat water dopen. En dat moet hij op de tent sprenkelen en op al de voorwerpen en op de personen die daar aanwezig waren. Ook op hem die de beenderen, de vermoorde, de dode of het graf aangeraakt heeft. Degene die rein is, moet degene die onrein is, op de 3e dag en op de 7e dag besprenkelen. En op de 7e dag moet hij hem ontzondigen. Dan moet hij zijn kleren wassen en zich met water wassen en hij is 's avonds rein. Wie daarentegen onrein is en zich niet ontzondigt, die persoon moet uit het midden van de gemeente uitgeroeid worden. Want hij heeft het heiligdom van de Heere verontreinigd. Het reinigingswater is niet op hem gesprenkeld. Hij is onrein. Het is voor hem een eeuwige verordening. Hij die het reinigingswater besprenkelt, moet zijn kleren wassen. Ook hij die het reinigingswater aanraakt, is tot de avond onrein. Ja, alles wat een onreine aanraakt, is onrein. En ook de persoon die dat aanraakt, is tot de avond onrein. Het middel van ontzondiging is bestemd voor degene die onrein geworden is door een aanraking met de dood. En in de psalmen lezen we: wie zal een reine geven uit een onreine? Want de dood die raakt ons allemaal. Wie leeft er die de dood slaapt niet zal slapen, zegt de psalm. En door de zonde is de dood in de wereld gekomen. En de dood is als het ware het bordje verboden toegang tot het beloofde land. De toegang tot het heiligdom. En nu zegt Paulus in Romeinen 5 dat door de ongehoorzaamheid van één, namelijk Adam, velen als zondaars worden aangemerkt. En zo ook door de gehoorzaamheid van de ene, namelijk Christus, velen als rechtvaardigen worden aangemerkt. De dood heeft geregeerd van Adam tot Mozes. En toen kwam de wet, de Torah, en deze liet de zonde toenemen. Maar tegelijk, zegt Paulus, nam ook de genade toe. Zelfs meer dan overvloedig. Want diezelfde wet, diezelfde Torah, voorziet ook in de goedkap van het reinigingswater tot ontzetting. Dus opdat evenals de zonde tot de dood geregeerd heeft, ook de genade zal regeren tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Het woord voor zonde, gata, het werkwoord, wil zeggen je bestemming, je doel missen. En in de versterkende vorm betekent het je verlies dragen. En de vraag is, is dat nu net wat wij als mensen niet kunnen doen? Wij kunnen onze zonde niet zelf dragen. Want wie zelf zijn zonde wil dragen, die gaat er aan onderdoor. De schrift zegt, die wacht de dood onvermijdelijk. En daarom wordt gata ook in de versterkende vorm vertaald met zuiveren van de zonde. Dat is niet hetzelfde als vergeven. Want vergeving kunnen wij ontvangen doordat onze zonden gedragen zijn door iemand anders. De zonde regeert tot de dood. En de genade regeert tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. En daarom moest die rode vaars nog geen last gedragen hebben. Wie met de zonde, wie met de dood in aanraking komt, wordt ritueel onrein. 7 dagen lang. En zo iemand moet de goedkat van ontzondiging volgen. En wie dat niet op de voorgeschreven wijze doet, die verontreinigde de tabernakel, staat er. U weet wel, het bloed dat gesprenkeld wordt in de richting van de tabernakel, legt een verbinding met het heiligdom. En hoe moest dat nu gebruikt worden? Nou, het gelezen vers 17. Voor zijn onreine moest men wat van de as van het dier dat door de ontzondiging verbrand is, nemen en daarop in een vat bronwater gieten. Een beetje van de as werd in een vat gedaan en daarop werd bronwater gegoten. En letterlijk staat er levend water. Want dat is een prediking. Het moet levend water zijn. De prediking van de dood boven, of het leven boven de dood. En zo verkreeg men het water van reiniging. En voor reiniging staat hier het woordje nidda, dat betekent letterlijk afzondering. Het woord wordt ook gebruikt voor een vrouw in haar menstruatieperiode. En de vrouw trok zich dan terug. Dus het betreft hier een rituele onreinheid. En met het water van de reiniging, van de afzondering, zoals een onrein zich ook als het ware af moest zonderen, werd de zonde afgewassen. Werd iemand ontsmet. Bevrijd van de smet van de zonde. Dat reinigingswater moest op de 3e en op de 7e dag gesprenkeld worden. En natuurlijk herkennen we hier de 2 volmaakte getallen 3 en 7. En het getal 3 komt 3 keer voor in dit gedeelte. En het getal 7 komt 7 keer voor. zijn dus betekenisvolle getallen. En de vraag is nu, wat is nu het verband tussen de derde en de zevende dag? Want iemand die op de derde dag zich niet liet ontzondigen, niet liet besprenkelen, kon op de zevende dag niet rein zijn, niet rein worden. Dus wat is de betekenis van die derde dag? Nou, de derde dag in de schrift is altijd de dag van de verlossing. Altijd de dag van de overwinning, van de bevrijding, van het leven uit de dood. En wij als gelovigen van het nieuwe verbond, wij herkennen daarin ook de opstandingsdag van de Heer Jezus. De derde dag stond hij op uit het graf. Maar ook de strijd tegen Amalek, de derde dag in Exodus 17 was de dag van de overwinning. En dan snap je ook wie zich op de derde dag niet laat ontzondigen, die verontreinigt het tabernakel. En het Nieuwe Testament die zegt, die acht het bloed van het heiligdom onrein, nutteloos, waardeloos. En dan begrijp ik ook de Hebreeënbrief die zegt dat de Christus niet door het bloed van stieren en bokken, maar door zijn eigen bloed voor eens en voor altijd is binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing teweeg gebracht heeft. En dan staat er, want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, dus van de rode vaars, op de verontreinigden gesprenkeld hen heilig tot reinheid van het vlees, van het lichaam, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Tussen de derde en de zevende dag liggen vier dagen. Vier ziet op het uitgaan in de wereld. De vier is in het Hebreeuwse alfabet de dalet, de deur. Door de deur gaat men het leven in. En daarom zegt de Heer Jezus ook, ik ben de deur. Het leven waarin we opgeroepen worden om de levende God te dienen. En gemeente, wij leven nog niet in het beloofde land. We leven nog als het ware in de zevende dag. En de achtste dag is aanstaande. En acht in de Bijbel betekent een nieuw begin. De achtste dag is aanstaande. En alleen wie zich in de derde dag zo ontzondigt, kan na de zevende dag ingaan in de achtste dag. De dagen na de derde dag zijn we nog onrein. Want de zonde kleeft ons nog aan. Dat zucht Paulus ook in Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? En een ellendig mens, een uitlandige, is iemand die nog niet thuis is. Die is nog niet in de achtste dag gekomen. Misschien herkent u zich wel hierin. In het verlangen naar huis. In het verlangen om verlost, om rein te zijn. Dat is geen levensmoeheid, maar dat is juist het verlangen naar het leven. In de tegenwoordigheid van de aanwezige. En het aankleven van de zonde is ook nodig. En vanwege dat aankleven is het ook nodig om in de zevende dag ontzondigd te worden. En zo staat een nieuwe generatie van het volk Israël klaar om het land binnen te trekken. Om de achtste dag in te gaan. Juist ook aan het eind van die reis krijgt men de voorschriften voor ontzondiging. En dat is voor de nieuwe generatie. Waar de dood de toegang verspert, wordt de deur geopend door de dood van de rode vaars. Levend water wordt gekregen uit een bron. En zo zegt Zacharia dat er op die dag, namelijk de dag van Jeruzalems redding, een bron geopend zal worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Waarom? Tegen de zonde en de onreinigheid. De gata en de nidda. Het is een verwijzing naar de goekat van ontzondiging. Een heerlijke toekomst. Alles wordt nieuw. Maar zover is het nog niet. We gaan naar het tweede punt. Er is gebrek aan water. De toegang wordt versperd door het gebrek aan water. Want direct na de voorschriften van de ontzondiging volgt de dood van Mirjam in hoofdstuk 20. En verderop lezen we de dood van de eerste hoge priester Aaron. We lezen over de dood van velen als gevolg van de vurige slangen, zoals we net gelezen hebben. Mozes mag het land Kanaan niet in. En zo lijkt eigenlijk alles gewoon in de dood te eindigen. Mozes, Aaron en Mirjam zijn degene die het volk uit Egypte geleid hebben, zo zegt ook Micha. Mozes als de profeet, de wetgever, Aaron als de hoge priester en Mirjam als profetes, zoals Exodus 15 ons leert. Maar alle drie kwamen ze niet in het aardse land Kanaan. Je zou kunnen zeggen, ze konden het volk wel tot aan de grens brengen, maar niet in het land. Dat is voorbehouden aan Jozua. Van Mirjam lezen we niet waarom ze het land niet in mocht. Was het omdat ze de autoriteit van haar broer betwist had? Dat lezen we niet. En bovendien, ze had haar straf daarvoor gekregen. Ze was 7 dagen onrein door melaatsheid. Mirjam betekent bitterheid of ook rebellie. En de overlevering zegt, zij voelde de bitterheid en de pijn van haar volk. Exodus 1. En al op jonge leeftijd kwam zij in opstand tegen de slavenmentaliteit van haar volk. Ze hield het als het ware het vertrouwen in de belofte van de verlossing. En zou die bitterheid ook niet verband houden met het bittere kruid, de hyssop? Met haar dood verliest het volk een profetes die de hoop levend hield. De overlevering zegt dat het de verdienste van Mirjam was, dat er in die woestijnreis een bron was die het volk van levend water voorzag, waar ze zich ook bevonden. En nu sterft Mirjam, en we lezen dat er ook geen water meer is. En het volk begint te mopperen tegen Mozes en Aaron. Waarom hebben jullie de gemeente van de aanwezigen in deze woestijn gebracht? Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken? Is het om ons op deze ellendige, deze uitlandige plaats te brengen? Eigenlijk zeggen ze, u kunt ons wel uit Egypte halen, maar u kunt ons niet in Kanaan brengen. En gemeente, als er geen levend water is, dan kan er ook geen ontzondiging plaatsvinden in de 7e dag. Snapt u het belang van water ook op deze plek? Want dan blijft de deur naar de toekomst, naar de 8e dag, blijft gesloten. Ja, dan was het beter geweest om in Egypte te blijven. Maar let erop, er is hier een groot verschil. Want het volk vraagt weliswaar, de vragen die het volk weliswaar stelt, dat wil niet zeggen dat ze terugverlangen naar Egypte zoals ze eerder deden. Waren we maar in Egypte, daar hadden we tenminste groente en vlees, nummer 11. Nee, nu hebben ze de blik naar voren gericht. Dit is geen plaats van vijgenbomen, van zaaigoed, van wijnstokken. Geen plaats van granaatappelen. Ziet u het verschil met 38 jaar geleden? Want toen zagen ze ook de vruchten van het beloofde land. Maar ze zagen nog veel meer alle gevaren en risico's. En bovendien, nu noemen ze zich het volk van de aanwezigen. Ja, hier is dat echt een andere generatie. Een generatie die het beloofde land zal innemen. En dat laat de aanwezigen ook zien door zijn heerlijkheid te tonen. En de ene zegt tot Mozes, en zegt, neem de staf en vergader de samenkomst, jij en Aaron, je broer, en voor hun ogen zult gij dan spreken tot de rots. Prijsgeven zal die iets van zijn water, naar buiten brengen zul jij voor hen water uit de rots en laten drinken, de samenkomst en hun beestenspul. En Mozes neemt de staf mee van voor het aanschijn van de ene, zoals die hem geboden heeft. Welke staf moet Mozes hier nemen? Is dat zijn eigen staf? De staf waarmee hij het op de rots in Horeb sloeg? Nee, het is de bloeiende staf van Aaron, want die lag voor het aanschijn van de aanwezigen. De staf van Mozes is de staf van autoriteit, van gerechtigheid. Daarmee wees hij naar de hemel tijdens de strijd tegen Amalek. Daarmee sloeg hij op de rots, zodat er water uitstroomde. En daarmee spleet hij de Schelfzee. Maar de staf van Aaron is een hele andere staf. In de vorige parasha werd de autoriteit van Mozes en Aaron door de aanwezigen bevestigd, doordat de staf van Aaron als enige bloeide. Er bloeide amandelbloesem en amandelen aan. En dan staat er, deze stad wordt tot een getuige voor de ark van het verbond bewaard. Er is een teken voor opstandige, staat er. In het Hebreeuws is dat het woordje Meri, waarvan het woord Meriba, Meriba afgeleid wordt. Waar we nu zijn, de wateren van strijd. Aan deze stad bloeide de amandelbloesem. Het woord voor amandel is Shakat, en dat betekent ook waakzaam. En zo lezen we in de profeet Jeremia, het woord van de Heere, van de aanwezigen, kwam tot mij. Wat ziet u, Jeremia? En ik zei, ik zie een amandeltak. En toen zei Adonai tegen mij, hebt u goed gezien? Want ik waak over mijn woord om dat te doen. De aanwezige waakt over zijn woord. Hij doet wat hij belooft. Hij zal zijn volk in Kanaan brengen. Al lijkt nu alles in de dood te eindigen. En daarom moet Mozes het woord gebruiken om water uit een rots te laten stromen. Mozes moet spreken. Het is het woord dat bemiddelt. En de staf van Aaron maakt dat duidelijk. God waakt over zijn woord. En Mozes spreekt. Maar niet tegen de rots, maar tegen het volk. Luister, ongehoorzamen. Zullen wij u water uit deze rots voortbrengen? En Mozes slaat op de rots 2 keer. Hij is het woord ongehoorzaam, want wat hij het volk verwijt, dat doet hij zelf. En het gevolg is dat hij en zijn broer Aaron het land Kanaan niet in mogen gaan. En ik weet niet hoe het u gaat, maar toch elke keer als ik dit lees, dan voelt dat niet eerlijk, is het wel? Mozes mocht Kanaan niet in. En dat na alles wat hij voor het volk en voor de eeuwige had gedaan. De staf van Aaron is niet de staf van de autoriteit, van de gerechtigheid, maar van de genade. Het bewijs van Gods verkiezing. Niet een verkiezing tot aanneming, nee, om een opdracht in zijn naam uit te gaan. Een priester is een bemiddelaar. En Mozes en Aaron deden dezelfde zonde van ongehoorzaamheid als het volk van de aanwezigen. Het volk kreeg water. En Mozes en Aaron kregen straf. En wij zouden zeggen, als er nou 2 waren die het verdienden om in te gaan in het beloofde land, waren het Mozes en Aaron wel. Maar gemeente, het is een Bijbelse waarheid dat wij het beloofde land niet ingaan door verdiensten, maar door genade. De verdienste is van Christus. En juist daarom geloof ik eigenlijk ook dat Mozes hier de plaats ingenomen heeft van zijn volk. Plaatsbekledend. Meerdere keren zegt Mozes in Deuteronomium in zijn 2e reden, zijn reden tot het volk, het is jullie schuld dat ik niet in kan gaan. En zo wordt het volk op de 7e dag door het levende water ontzondigd. Want ook de ontzondiging in de 7e dag is de verdienste van de Heer Jezus. De dood door de dood van Christus. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En zo gaan we naar ons 3e punt. Dat zal ik wat kort houden. Maar het is niet onbelangrijk. Want Mozes mocht Kanaan niet in. En het volk mocht Edom niet in. Dat lezen we ook in hoofdstuk 21. Pal na deze geschiedenis van het water. Kadesh ligt aan de grens van Edom. De kortste route van Kanaan verloopt door Edom. Via de koninklijke weg. En dat is een bekende handelsroute. Die van zuid naar noord loopt. En Mozes vraagt aan de koning van Edom om door zijn land te mogen trekken. Hij zegt, we komen uit Egypte. Daar hadden we een hard leven. Dat weet u wel. We zijn op weg naar ons erfland. En laat ons door uw land trekken. We zullen niet afwijken. We hebben ook niets nodig. Alleen maar doortrekken. 7 keer lezen we het woordje doortrekken. Ava. En daar komt het woord Hebreeër ook vandaan. En Hebreeër is iemand die uittrekt naar de andere kant. Doortrekt door deze wereld. Maar nee, de toegang wordt versperd. Verboden toegang, dit is mijn land. En daar had hij gelijk in. Daar had Edom gelijk in, het was hun erfland. En nog een keer proberen de Israëlieten het. En laat ons dan langs de hoofdweg gaan. En de Naardische Bijbel vertaalt met de ezelsbaan. Letterlijk staat er ook, langs de hoofdweg omhoog gaan. Alia. En we zullen betalen wat we nodig hebben. Maar ook dat is niet toegestaan. Zelfs Edom trekt het zwaard om uit te trekken en de strijd aan te gaan. En gemeente, ook in dit Bijbelgedeelte, ook al moeten we er wat sneller doorheen, zitten rijke levenslessen. Want Egypte staat voor slavernij, dat weten we wel. Niet voor niets wordt het 4 keer ook in dit gedeelte genoemd. Maar Edom, waar staat Edom nu voor? Nou, Edom staat voor de wereld van het hier en nu. De wereld van laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Edom is het broedervolk van Israël. Het zijn de nakomelingen van Esau. En u weet, Esau verachtte zijn eerst geboorterecht, Genesis 25, en gaf de voorkeur aan de rode linzensoep. En daarom, staat er, geeft men hem ook de naam Edom. Dat zijn dezelfde letters als Adam. Dezelfde medeklinkers. Alleen de geest is anders. Rood. Ik vond het mooi toen de uitgever een voorstel deed voor de voorkant van mijn boek. Kwam hij hiermee. Ik heb het hem niet gevraagd, ik heb alleen gevraagd waarom vond je dat. Hij wist het ook niet. Want het land van Edom is rood. Dankzij de koperhoudende ertsen die erin zitten. En voor Esau is geen plaats in Kanaan. En daarom vertrekt hij naar Seir, het land van Edom. En die rode grond, zei ik al, vanwege de koper die erin zit. En vader Isaac die profiteerde van je zwaard zul je leven. Nee, dat zien we ook. Edom trekt zijn zwaard om uit te trekken. Esau gaf de voorkeur aan het hier en nu, boven zijn eerst geboorterecht. En Esau eigent zich als het ware de wereld van vandaag toe. Voor Jacob is de wereld die komt. De achtste dag. Ook dat heeft vader Isaac gezegd. En daarom zegt Mozes eerst dat ze niets nodig hebben, alleen maar doortrekken. En daarom zegt Israël vervolgens dat ze wel willen betalen. En toch... Het is maar goed dat ze niet mogen doortrekken. Want Jacob en Esau gaan niet samen. Waar de een is, is er geen plaats voor de ander. Dat was al voor de geboorte zo. En dat is nog steeds zo. Totdat het de achtste dag straks aanbreekt. De kinderen van God zijn wel in deze wereld, maar niet van de wereld. Kent u dat ook? Dat je merkt dat de wereld eigenlijk niet je thuis is. De wereld van het hier en nu. Het geld, van de macht enzovoort. Dat we ons als een uitlandige en ellendige voelen. En dat lijkt alsof alles tegen zit. Dat je tegengewerkt wordt. Dat je niet door Edom heen mag trekken. Dat je als het ware moet omreizen. Dan weet je, die ezelsbaan, die hoofdweg, dat is ook de weg van de slavendieren. En Paulus zegt, word niet opnieuw bevangen met het juk van de dienstbaarheid. Notabene, het volk is net uit Egypte gekomen. De plek van de slavenarbeid. En ik zei al 4 keer Egypte, maar ook 4 keer Edom. 4, het getal van de aarde, de Adama, de rode aarde. Begrijpt u dat het maar goed is dat Israël niet door Edom mag trekken? Het oude gaat voorbij. Deze wereld gaat voorbij, zegt de schrift, met al haar heerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. 1 Johannes 2. Een nieuwe generatie staat klaar om een nieuwe wereld in te gaan. De achtste dag, de dag van Christus. Het bordje verboden toegang staat er omdat het niet ons terrein is. Het staat er voor ons welzijn. En de goekat van het reinigingswater voor de ontzondiging wordt gegeven aan de nieuwe generatie. Die generatie die wel geloof had om het land Kanaan erfelijk in bezit te nemen. Mozes, Mirjam, Aaron... Zij brengen ons tot aan de grens. Zij zijn de gezanten van Christus. Alsof God door hen smeekt. Laat u met God verzoenen. Jozua, Yeshua brengt ons in Kanaan. In de achtste dag. En dat reinigingswater tussen de derde en de zevende dag is voortdurend nodig. Omdat we zo vaak met de dood in aanraking komen. En daarom, gemeente, maak veel gebruik van Christus. Want bij hem en door hem is een overvloed van genade. Amen. Amen.